Zo, na deze korte break stel ik voor dat wij de vergadering voortzetten met agendapunt 9. En aan de orde is de verordening participatie budget WMO. Ik weet niet of de portefeuillehouder nog even wat wil toelichten of wat wilt inleiden.
Ja, voorzitter, dat wil ik wel. Dank je wel daarvoor. Misschien voordat ik begin even goed om voor te stellen wie er naast mij zit. Mijn rechterhand is Alvira van Bergen, is de beleidsmedewerker van de gemeente Brunssum, die beleidsmatig verantwoordelijk is ook voor de stukken zoals die voorliggen. Aan mijn linkerhand hier is Ronald Jansen, wel bekend, hoofd van de uitvoering WMO, en René Zinken, de jurist. En met het voorstellen van René heb ik meteen even een bruggetje naar wat ik in eerste instantie even met jullie wil delen. Wij hebben in de verordening, zowel in de WMO-verordening als ook in de verordening participatiebudget, staan dat wij een inkomensgrens hanteren op een aantal onderdelen. Bijvoorbeeld voor een scootmobiel, voor de regiotaxi, maar ook voor het verstrekken van dienstenchecks. Nu is daar de afgelopen maand, zeg maar eens even, discussie over ontstaan. En die discussie die zit eigenlijk op twee momenten. En ik wil dat graag even aan jullie toelichten, om ook ja, in die zin gewoon open te zijn naar de afwegingen zoals wij die moeten maken. Het eerste moment was ongeveer een dikke maand geleden, toen even een keer de staatssecretaris gezegd, of de minister, ja, het toepassen van inkomensgrenzen, dat past eigenlijk niet in de WMO. En dat heeft toen in wat media gestaan en daar is wat ophef over gekomen. Nou, wij zijn een gemeente die die inkomensgrenzen op een aantal onderdelen heeft, dus ik heb die discussie ja, nauwgezet gevolgd. En de strekking van de opmerking van de staatssecretaris, of de minister, ik weet even niet meer wie dat precies was, die zei van, want een inkomensgrens verhoudt zich eigenlijk niet tot het feit dat je in de WMO individueel onderzoek moet doen. En als je zegt, iemand zit boven een inkomensgrens, hè, in het geval van Brunssum bijvoorbeeld voor een scootmobiel, als je meer dan 150% van het sociale minimum verdient, heb je geen recht op een scootmobiel. Ja, door dat zo sec te stellen, dan ga je eigenlijk voorbij in je onderzoeksplicht. Want iemand die meer dan die 150% verdient, zou wel eens schulden kunnen hebben. Waardoor het toch niet voor die persoon mogelijk is om die scootmobiel te betalen. Omgekeerd geldt ook, iemand die minder dan die 150% verdient, die zou wel eens een bankrekening kunnen hebben waar 80.000 euro op staat, waardoor die toch in staat is om die scootmobiel te betalen. Dus wij hebben na die uitspraak ook contact gehad met het ministerie, met VNG, en daarvan begrepen dat een inkomensnorm in zichzelf niet verkeerd is, je moet hem alleen niet rigide toepassen. Dus die inkomensnorm die moet je als vertrekpunt zien voor het feit dat je na een individueel onderzoek gaat doen. Nou, hebben wij gezegd, prima, dat snappen wij ook en daar zijn we zelf ook voorstander van, dat past ook binnen onze ja, maatwerkfilosofie die we in de WMO willen voeren. Het roept tegelijkertijd ook een aantal vragen op. He, want in het voorbeeld van dat iemand zegt, ik zit wel boven die norm, maar ik heb schulden, krijg je de vraag van, ja, hoe komt dat dan? En hoe ver moet ik dan in mijn onderzoek gaan? Want als iemand zegt, ik heb schulden omdat ik gokverslaafd ben geweest, betekent dat dan dat je daar, ja, moet je dan zeggen, eigen schuld, dikke bult, of moet je daar dan rekening mee houden? Of moet je vragen, hoe komt het dat je gokverslaafd bent geraakt? En moeten wij dan ook gaan kijken in hoeverre iemand getrouw zijn afspraken bij de kredietbank nakomt om met die schulden aan te snap. Dus hoe ver je dan jouw onderzoeksplicht reikt, nou dat roept best wat vragen op. En daarvan zei de VNG, ja, dat weten wij eigenlijk ook niet. En dat is hetzelfde met iemand die onder die norm zit, die wel geld op zijn spaarrekening heeft staan. Ja, moet je dan bij 10.000 euro zeggen van, je kan het zelf betalen, of bij 5.000 euro, of bij 40.000 euro. Hè? Onduidelijk, onduidelijk. Toen hebben wij met de VNG afgesproken, nou wij hebben die inkomensnorm, die gebruiken wij als vertrekpunt. Wij gaan individueel onderzoek doen. En op het moment dat wij een situatie tegenkomen waarvan onze maatwerkers dadelijk zeggen, goh, wij hebben hier een goede reden om af te wijken van die norm, hè, om die norm niet rigide toe te passen, dan kunnen wij dat via de hardheidsclausule doen. En als we dat een aantal maanden hebben gedaan, dan leren wij ook wat situaties zijn waarin wij gaan afwijken. En dan kunnen we die situaties weer gebruiken om daar beleidsregels over te maken. Nou, tot zover eigenlijk geen vuiltje aan de lucht. Net voor de kerst kwam een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Ik zal dadelijk aan René vragen om dat misschien wat specifieker nog te duiden. Maar die Centrale Raad van Beroep, dat was een zaak van een inwoner van de gemeente Edam-Volendam. Die had een scootmobiel toegewezen gekregen en de gemeente Edam-Volendam zei, voor die scootmobiel, daar betaal jij ook aan, daar betaal je een eigen bijdrage voor, maar je betaalt ook een besparingsbijdrage. En een besparingsbijdrage, dat is een bijdrage waarvan de gemeente zei, kijk, als jij geen beperking had gehad, dan had jij nu gewoon een fiets moeten kopen om je te verplaatsen van A naar B. Die fiets had €400 gekost, even fictief. En het feit dat je nu beperkt bent en bij de gemeente een scootmobiel kunt krijgen, daarmee bespaar je eigenlijk die €400 van die fiets die je anders had moeten besteden. Dus die €400 die trekken we jou ook in mindering op die scootmobiel. Die moet je ons ook betalen. Daar heeft die persoon een beroep tegen ingesteld. En de Centrale Raad van Beroep heeft toen gezegd, die persoon heeft gelijk. Want op het moment dat je in de WMO een voorziening krijgt, dan mag je wel als gemeente daar een eigen bijdrage voor vragen. Maar je mag niet naast die eigen bijdrage ook nog zelf dingen verzinnen om een inkomenspolitiek te doen, om het zo maar te zeggen. Want dan kan die persoon onevenredig getroffen worden. En dat willen wij niet. En de wet zegt ook dat dat niet mag. Ook helder. Ook voor ons geen probleem, want wij hebben geen trucken met besparingsbijdragen en andere van die dingen. Maar toen ontstond in het land de discussie van, zie je wel, je mag niet aan inkomensgrenzen doen. En in eerste instantie heeft ook de VNG toen gezegd, ja, gemeenten die inkomensgrenzen hebben, die moeten daarmee stoppen. Dus toen ik de kerst inging, toen dacht ik, we hebben nu een verordening in de raad liggen, waar ik op 10 januari tegen de commissie moet zeggen, we moeten die een aantal onderdelen wijzigen, omdat er iets in staat wat inmiddels niet meer mag. We hebben ook onze verordeningen, onze stukken, zoals die hier voor liggen, naar de VNG gestuurd om te zeggen, toets nou eens of die artikelen waar dat in staat, hoe zich dat verhoudt tot die uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. En die Centrale Raad, dat is het hoogste rechtsorgaan. Dus ja, ik vergelijk dat maar even met de Hoge Raad. Als die iets zeggen, dan is dat gewoon bindend. Toen heeft de VNG aan ons laten weten dat, en dan moet ik het even goed zeggen, dat je hebt in de WMO een artikel 4.1 en een artikel 4.2. Artikel 4.1, dat zegt eigenlijk dat voordat iemand een voorziening krijgt, je als gemeente mag kijken in hoeverre iemand zelfredzaam is. En dat is eigenlijk een kernbegrip in de WMO. En als iemand zelf kan voorzien in zijn beperking, hoef je dat als gemeente niet te doen. En bij die zelfredzaamheid mag je ook kijken naar de financiële zelfredzaamheid. En onze gemeente kijkt naar die financiële zelfredzaamheid, onder andere door daar een inkomenstoets op te voeren. Wij zijn daar ook alles bij de rechtbank geweest en de rechtbank heeft toen gezegd, gemeente, nou dat is prima, dat is in lijn met de wet. En je hebt dat ook netjes omschreven in je verordening, dus daar is geen vuiltje aan de lucht. Maar je hebt ook een artikel 4.2 en dat artikel 4.2 zegt, als iemand een voorziening heeft, dan mag je alleen maar via een eigen bijdrage regelen dat iemand daar een bijdrage voor betaalt. Maar de uitspraak van de rechtbank, van de Centrale Raad, zegt dus niks in onze optiek over het toepassen van inkomensnormen bij artikel 4.1. Maar het is wel goed dat jullie weten dat die discussie, dat die uitspraken zijn geweest, dat de staatssecretaris dat onlangs ook zo heeft verwoord. En wij kunnen twee dingen doen. Wij kunnen zeggen, wij halen die inkomensgrenzen eruit. Dan zijn wij van alle gedoe, discussies, mogelijke verrassingen af. Maar dat betekent dat wij een financieel nadeel hebben. Want dat betekent dat je veel meer mensen toelaat tot jouw WMO-voorzieningen dan wij nu doen. En wat dat precies is, dat weten we niet. Daar moeten we ook aannames aan doen. Maar dan gaat het om een bedrag, schatting, ergens tussen 200.000 en €400.000 per jaar, structureel. Overigens, die inkomensnorm, ik heb inderdaad een aantal keer gezegd dat ik vind dat ons WMO-geld vooral bij die mensen terecht moet komen die het meest nodig hebben. Dat is het solidariteitsprincipe. En mensen die boven een bepaalde norm verdienen. Ik vind de aanname die je doet dat iemand dan in staat is om ook zelf, zeg maar, die voorziening te kunnen betalen, vind ik in de kern niks mis mee. Dus ik vind dat instrument een goed instrument. Dus mijn advies aan jullie commissie, jullie raad zou zijn, nou, wij houden dat gewoon in stand. Wij zien in die uitspraak van de Centrale Raad, die dus vooral betrekking heeft tot artikel 4.2, geen argument om nu bij artikel 4.1 of op basis van artikel 4.1 ons beleid te gaan wijzigen. Ik heb dat ook, we hebben dat natuurlijk ook intern juridisch laten toetsen en daar wordt dat in bevestigd. We hebben dat ook bij de VNG laten toetsen, die zeggen ja, die uitspraak heeft daar feitelijk geen betrekking op. De situatie is diffuus, het kan alle kanten op. De VNG en VWS zeggen ook, ja, wij zouden eigenlijk het liefst zien dat de wet op dit punt gewoon aangescherpt wordt. Dat is voor iedereen in het land beter, is het gewoon duidelijk. Maar daar geven wij op dit moment geen prioriteit aan, want wij zijn vooral druk met die decentralisatie van de begeleiding. Dus ja, wij wachten af. Wij zien wel of er nu jurisprudentie komt. Dus dat kan meerdere kanten op. En net, nee, dat kan iemand. Kijk, iemand die iemand kan bezwaar maken en beroep. En kijk, tot nu toe hebben wij, niet alleen wij, maar bij meerdere gemeenten is dat zo. Hebben mensen daar, zijn bij de rechtbank geweest. En de rechtbank stelt tot nu toe gemeenten die zo'n inkomens, op basis van een inkomensnorm iemand afwijzen om in aanmerking te komen voor een voorziening, iedere keer in het gelijk. Ja, dus het is niet zo, op het moment dat dan een rechtbank zegt, ja, dat mag niet, ja, dan heb je ook een reden om je beleid te wijzigen. Die reden zie ik nu niet. Maar het is wel een discussie die speelt. Ja, en op het moment dat dadelijk een meerderheid van de Tweede Kamer zegt, ja, we willen nu dat hele inkomensgedoe dat is stopt. En er is gewoon een meerderheid in Den Haag voor om dat te verbieden. En zij passen de wet daarop aan. Zal ik een keer naar u terug moeten komen. Hè, om te zeggen, nou, dit onderdeel uit de verordening, die artikels die gaan wij schrappen. En wij gaan, ja, nadenken over hoe wij dat dan ook in financiële zin kunnen dragen. Maar op dit moment zie ik daar geen aanleiding toe.
Nou, dan deze toch wel duidelijke, maar wat ik denk ook noodzakelijke toelichting of inleiding. Betekent nu dat het stuk gewoon gestand blijft zoals het nu voor ligt? Oké.
Okay. Voorzitter, als ik even...
Ja,
als ik
ja, mag ik even vragen.
Dan ben ik het kwijt. Heel helder, ik heb het ook gevolgd. Of wij als partij hebben het ook gevolgd op de voet. We hebben het gelegen in het VNG-nieuws. We hebben het gezien in de regionale kranten. Er is natuurlijk iets voor te zeggen natuurlijk, voor uw standpunt. De VNG is natuurlijk geen rechtsprekende instantie. Maar goed, het is de brancheorganisatie, zeg maar, van de gemeente. Maar goed, het is een standpunt dat je natuurlijk kan verdedigen. Wat ik mezelf afvraag is, hierop aanhakend, we hebben er ook over nagedacht, hoe kun je dan misschien ook kantelen. Kijk, de WMO, heeft eigenlijk het doel om iedereen te compenseren. Dus iedere Nederlander, ongeacht zijn inkomen, met betrekking tot die voorzieningen. De WMO maakt ook mogelijk dat er een wettelijke bijdrage wordt gevraagd. We vragen ons af of, als je nou iedereen een eigen bijdrage vraagt, hè, of die nou boven die 150% zit of niet, of dat dan ook geen besparing, zeg maar, bezuiniging oplevert die u wilt realiseren. Snap je wat ik bedoel? En enerzijds leg je ook een stukje verantwoordelijkheid bij de klant zelf. Hè? Want ja, ons bereiken ook berichten dat sommige klanten ook niet altijd hun verantwoordelijkheid kennen ten aanzien van de voorzieningen die ze verstrekt krijgen. Bijvoorbeeld, men laat een kind in zijn scootmobiel rijden. En als je dan een prikkel geeft, bijvoorbeeld een eigen bijdrage, dan zal hij zich wel twee keer bedenken om iemand eraan te laten zitten die eventueel gebreken of, hoe noemen ze iets, schade kan toebrengen aan zijn scootmobiel. Kunnen of...
Kijk, wij, die eigen bijdrageregeling, die loopt gestaffeld. Hè. Naarmate je meer verdient, betaal je meer eigen bijdrage. En daar waar mogelijk, gebruiken wij die eigen bijdrageregeling ook. Ik bedoel, dat is ook gewoon een wettelijk instrumentarium. Wij gebruiken dat. Ten aanzien van die eigen bijdrageregeling geldt, dat is geregeld dat mensen die in aanmerking komen voor een WMO-voorziening dan wel een AWBZ-voorziening, Dat is het zogenaamde anticumulatiebeding. Je kan niet op 2 of op 3 onderdelen een eigen bijdrage betalen. Dus iemand die hulp bij het huishouden heeft en een woningaanpassing wil, ja, die betaalt maar 1 keer een eigen bijdrage. En onze inschatting is, kijk, en door middel van het hanteren van inkomensgrenzen zijn er gewoon personen waarvan je op voorhand zegt, in ieder geval in de oude situatie zeiden wij, jij verdient boven die norm, jij krijgt geen voorziening. Wij gaan daar nu, laat ik zeggen, wat genuanceerder mee om, want we zeggen van, je zit nu boven die norm. Hè, wij gaan nu met jou in gesprek of er bijzondere omstandigheden zijn waardoor wij jou toch die voorziening gaan geven, maar als die omstandigheden er niet zijn, dan krijg je die voorziening niet, omdat je boven die norm zit. Op het moment dat wij die norm zouden loslaten en dat alleen via die eigen bijdrageregeling zouden doen, dan is onze inschatting dat dat structureel tussen de 2 en 400.000 euro per jaar extra kost.
Oké, ja, ik stel voor dan ook, als u nog verder vragen heeft, meneer Snakkers of Lijst, BBB Palm, laten we gewoon nu de, zeg maar, de vragen stellen. Of even dat microfoon naar alsjeblieft.
Die vragen gingen ook eigenlijk om het vertrekpunt, hè, wat de wethouder zet heeft aangegeven. Inkomenspolitiek en de eigen bijdrage. Nou ja, goed, het is duidelijk wat hij gezegd heeft.
Dan kijk ik naar de PAK-fractie.
Eerste termijn mag ik aannemen, hè?
Oké. Eerste termijn, meneer Jansen.
Ja, niet reactie op wat de wethouder vertelt. Nou, ik heb een aantal vragen, ja. En dat met name dus over de tekst van de stukken die voorliggen. Ik wil beginnen bij pagina 3 van 10. Met name het stukje wat daar staat over kanttekeningen. U geeft daar aan, over het volume hebben we het dan. Hè? En daar geeft u aan dat we, als er onvoldoende volume gehaald zal worden, dan komen de klanten niet in de knel. Die krijgen in plaats van het PBB, dus het participatiebudget, een thuiszorgmedewerker. Met andere woorden, of kan men overgaan naar zorg in natura, als ik het goed begrijp. Maar waar toetsen we dat aan, aan dat volume? Dat is de eerste vraag. Wat is daar die grens van? Want dat is een beetje een niet smart voorstel wat hier staat. Mag ik de hele termijn afmaken, voorzitter? Of doen we vraag voor vraag?
Ik weet niet wat handig is, of je gelijk kunt antwoorden. Maakt niet uit.
Kijk, misschien even de context. We hebben 4 partijen waar je dadelijk jouw dienstchecks kan inwisselen. Betere Buren, de zorgaanbieders, de 10 zoals wij die er hebben, de PGB-hulpen en CMUW. Bij Betere Buren, even als voorbeeld, Betere Buren, hebben wij een aantal mensen die in een opleidingstraject zitten die dadelijk die diensten kunnen gaan aanleveren. Op het moment dat daar een vraag komt bij Betere Buren, terwijl Betere Buren op dat moment die dienst niet kan leveren, hè, omdat zij gewoon het personeel op dat moment niet hebben, dan kunnen wij kijken van, kunt u met uw seks misschien terecht bij Meander of Cicero of op een andere manier. Als dat niet kan, dan moeten wij constateren dat het collectieve aanbod dat wij hebben op dat moment niet voorhanden is. En dat betekent dat iemand gewoon recht heeft om op dat onderdeel individueel gecompenseerd te worden. Dus die krijgt dan bijvoorbeeld meer uren zorg in natura.
Ja, als dat nog verder aangevuld moet worden. Ja,
belangrijk. Wij hebben dit stukje in december een routing gebracht. En wij hebben in de tussentijd 2 keer met de zorgaanbieders samengezeten. Dus een van de leveranciers. En het doet ons genoegen om te zien dat zij heel eager zijn om ook een aanbod te doen richting die checks. Dus wat dat betreft denk ik dat de vlag er nu anders bij hangt dan op het moment dat we dit stuk de routing inbrachten. En 1 februari is voor ons het moment waarop we zien wie heeft zich ingeschreven, met welk aanbod, met welk volume. Dan weten wij meer. Maar wij gaan ervan uit dat we het plaatje rondkrijgen. En het is ook nog eens zo. Hè, we gaan met de nieuwe klanten en de herindicaties aan de slag. Dat vindt fasegewijs gedurende 2012 en vervolgens 2013 en verder vindt dat zo plaats. Dus het is niet in één keer de Big Bang, hè, met een herindicatieoperatie. Dus wat dat betreft groeien we er ook geleidelijk aan in.
Aanvullende, maar wacht even. Misschien kan ik er nog wat toevoegen vanuit het uitvoeren. Ja, we hebben één persoon, gaan we echt helemaal vrijmaken voor die dienstenchecks. Het verhaal wat de heer Jansen zegt, mocht blijken dat iemand zijn checks niet krijgt ingeleverd, dan wordt meteen met ons contact opgenomen. Die is zowel contactpersoon vanuit het zorgregister naar alle zorgaanbieders, maar ook naar de klanten toe. Dus er is één iemand, net als bij het huidige PGB, die daar gewoon dagelijks mee bezig is. Daar zijn we ook gewoon iedere dag voor bereikbaar telefonisch. Dus gaat zich dit voordoen, dan nemen wij die mensen aan de handen en gaan we kijken waar ze elders de checks kunnen inwisselen. Mocht het inderdaad blijken op dat moment dat de checks niet kunnen worden ingewisseld, dan zullen we meteen de indicatie moeten verhogen. Want dan is het collectieve aanbod, voldoet dat niet meer.
Meneer Peters, u wilt wat?
Ik begrijp dat de cliënt mag aangeven waar bij wie hij die checks gaat inwisselen. Het is dus niet andersom, hè?
Wij geven de klant de checks. Die krijgen daarbij, we hebben de informatiemateriaal, maar dat zul je volgende week zien. In de bijeenkomst hebben we allemaal klaar. Daar staat op wie zich op dat moment het zorgregister hebben ingeschreven. Mm-hmm. En mensen maken zelf de keus.
Oké.
Want dat is uiteindelijk ook mijn of onze verantwoordelijkheid als gemeente. Je zal iemand moeten compenseren. En als dat met het collectieve aanbod niet werkt, kunnen moet ik zeggen, ja, mevrouw Pietsen, u heeft pech, het collectieve aanbod is er niet. Nee, dan houdt iemand gewoon zijn recht om gecompenseerd te worden. En dan gaat dat gewoon via een individuele oplossing, waarvan wij weten dat die duurder is. Dus het is vooral belangrijk dat dat collectieve aanbod goed tot stand komt.
Misschien nog even één ding toelichten. We gaan zelfs per klant bijhouden hoeveel checks hij heeft en of hij ze ook daadwerkelijk inlevert. En merken wij dat iemand gedurende 2 maanden geen checks inlevert, gaan we hem opzoeken. Dan gaan we vragen waarom de checks niet worden ingeleverd. Met andere woorden, dus iedereen wordt ook gevolgd. Levert iemand in 1 maand alle checks in, zullen we ook in gesprek gaan, want dan gaan we afvragen wat met de checks gebeurt.
Dus maar, die checks zijn op naam, begrijp ik?
Nee, die checks zijn niet op naam. Ja, die zijn op naam, die worden op naam en nummer uitgereikt. Die checks zijn ook allemaal tegen diefstal en zo en tegen. Ja, nee, dat je ze alles kan inleveren. Ze zijn op naam met een BSN-nummer en dan moet die inleveren met het paspoort. Maar ze zijn op naam. We houden de checks bijvoorbeeld van 0 tot. Dat mogen ze ook nog houden, ja. Nee, trouwens, als ze ze inleveren bij de zorgaanbieder, moeten ze de checks laten zien. Dan staat het BSN-nummer en ze moeten zich legitimeren middels het paspoort.
Uw vraag enthousiasmeert het hele team hier, meneer Jansen.
En wat opvalt, voorzitter. We kijken in de toekomst, want een heleboel antwoorden worden al gegeven op mijn vragen die ik volgende week wil gaan stellen in de infoavond. Dat vind ik wel grappig. Alsof u mijn vragen gezien heeft, meneer Jans. Die meneer Jans, tenminste. Voorzitter, volgende vraag. Komen we vanzelf bij het juridisch risico, waar we het net over gehad hebben. Het verhaal aanhorend wat de wethouder zegt. Ja, ik kan me voorstellen, we hebben in het verleden al een beetje ervaring over de bezwaren die mensen gaan maken naar aanleiding van de normen die we hanteren bij vergoedingen. En met name bij individuele voorzieningen. De inkomensnormen dan. Er werd terecht opgemerkt, de VNG heeft eigenlijk helemaal geen juridische houvasten om dat te volgen. En die Centrale Raad van Beroep is wat dat betreft wel natuurlijk een instantie. Hoe gaat u dus nu om met potentiële bezwaarmakers? Want als mensen nu dit volgen, dat kunnen ze dan nu niet, maar straks in de raad misschien wel. En dan zullen ze nu al gaan denken van jongens, daar gaan we dus niet mee akkoord. Bent u daarop voorbereid? En, en in het kader van die rechtspositie VNG, hoe gaan we daar eigenlijk mee om als gemeente? Dat is even de volgende vraag.
College, ja.
Kijk, natuurlijk heeft de VNG is dat geen rechtsorgaan. Hè. Dat is gewoon onze vereniging die onze belangen dient, die met ons meedenkt, waar ook expertise zit, waar mensen zitten die met het ministerie schakelen en die ons gewoon kunnen adviseren. En op basis van het standpunt van de VNG, daar moet ik uit concluderen dat de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, zoals die eind december is geweest, niet eenduidig inhoudt dat wij nu met die inkomensnorm moeten stoppen. Dus in die zin volgen wij het advies van de VNG, maar natuurlijk ook de uitspraak van de Centrale Raad. Want als die Centrale Raad zou zeggen, een gemeente die een inkomensnorm hanteert bij het verstrekken van een scootmobiel, dat mag niet. Nou, dan weten we gewoon per meteen, hebben wij iets wat niet mag en dan moet ik naar u terugkomen. U zei ook nog wat, het tweede deel van die vraag, dat begreep ik niet helemaal.
De tweede, dat is dus eigenlijk voor voor mensen die dus nu een aanvraag gaan indienen om bezwaren te gaan voorbereiden. Die krijgen dit mee, deze discussie, en zeggen van, hey, dan gaan we nou eens eventjes, want ook al verdien ik 2 ton per jaar, er is een uitspraak en ik heb recht om een scootmobiel.
Kijk, op basis van de verordening die u hopelijk gaat vaststellen, zeggen wij, elke aanvraag begint gewoon met een gesprek en wij willen graag individueel maatwerk leveren. En als iemand zegt van, ik verdien wel of niet meer dan een norm, maar ik denk dat ik recht heb op die voorziening, want dan gaan wij het gesprek aan om te kijken van, wie bent u, heeft u hem nodig, wat wilt u daarmee, wat zou u zelf kunnen. En op basis daarvan komen wij tot een ondersteuningsplan. En kan het zijn dat wij zeggen, nou, u krijgt die voorziening wel of niet, maar dat is individueel maatwerk. Dat vind ik ook moeilijk om daar één generiek antwoord op te geven. Het kan zijn dat mensen zeggen, ik ben het met het standpunt van de gemeente niet eens, en dan blijft gewoon de mogelijkheid om bezwaar en beroep in te dienen. En nou, dat wacht ik dan met spanning af, want op het moment dat een rechter zegt, beste gemeente, wat jij doet, dat mag niet, dan ben ik de eerste die toegeeft dat wij iets doen wat niet mag, en die dat dan vervolgens een actie omzet om te kijken, dan moeten wij onze verordening in lijn brengen met jurisprudentie, met wet en regelgeving. Kijk, ik constateer dat verhaal over die inkomensnorm, dat is niet iets nieuws. Hè. We hebben al een keer eerder, u weet dat misschien nog, even een keer een inwoner gestaan die ook, daar zijn we toen mee naar de rechtbank geweest, omdat wij die hebben afgewezen dat hij geen scootmobiel kreeg. Ja, die schreef een artikel in Trompetter. Dat leidt er niet toe dat plotseling een heleboel andere mensen bezwaren gaan indienen. Maar dat kan, als dat zo is. Wij zullen dat goed in de gaten houden en dan daar adequaat mee omgaan.
Dat waren uw vragen, meneer Jansen.
Kijk eens. Dat had je gehoopt. Ik wil even met u naar de uitvoering onder punt 5. Hè. Daar spreekt u over een drietal perspectieven. En dan als u bij de start, u gaat op gesprek en wij gaan ervan uit dat er een dossier wordt aangemaakt. Dat er een verslaglegging komt van het allereerste gesprek. Dat is de vraag. Dus nu de volgende vraag.
Nee, dat klopt. Wij leggen natuurlijk dingen vast. En dat heeft ook niet alleen met die dienstsector te maken, maar ook met het gesprek zoals we dat in de WMO-verordening verwoord hebben. Dat gesprek of die serie van gesprekken, die leiden tot een ondersteuningsplan. Hoe gaan wij deze persoon ondersteunen voor de beperking die heeft? En in dat ondersteuningsplan kan zitten dat je de buurvrouw gaat vragen om 1 keer per week wat boodschapjes mee te doen. Daarin kan zitten dat iemand 2 uur hulp bij het huishouden krijgt. En daar kan ook in zitten dat iemand een aantal dienstenchecks krijgt. En dat leg je allemaal met elkaar vast aan dat ondersteuningsplan. En daar zetten gemeente en cliënten ook een krabbel onder. Ronald, misschien kan jij dat nog even...
Misschien even, hoe gaat het in de werk? Er gaat een maatwerker bij een klant langs. Op dat moment stellen wij vast dat hij recht op hulp bij het huishouden heeft. En gelijkertijd wordt dan geschakeld of er recht bestaat op checks. Die hoeven dan niet aangevraagd te worden. Dat wordt ambtshalve wordt dat bekeken. Dus bij die mensen krijgen enerzijds een beschikking voor hulp bij het huishouden. En gelijk wordt ambtshalve het recht op checks vastgesteld. Dus het gaat 1-1 over. Is wat de wethouder net al zei. We hebben natuurlijk meerdere gesprekken. Op het moment dat wij naar 2 of 3 gesprekken gaan kijken van hier kunnen we hulp bij het huishouden initiëren. Dan wordt meteen het werkproces toekenning participatiechecks opgestart. En nogmaals, al vooruitlopende volgende week. Dat betekent ook dat die klant die dan ook uitgereikt kan krijgen met een formulier waar hij moet tekenen, een aantal checks. Dus op zich zit er in de procesvorming helemaal in. Dus de mensen krijgen en de beschikking voor HBH en meteen de beschikking voor de checks. En die gaan ook 1-op-1 qua datum in. Dus dan hebben ze en de checks en de hulp bij het huishouden tegelijk.
Krijg in dit geval de klant een kopie van het dossier of is dat alleen maar voor het team?
Nee, de klant heeft altijd inzage in ons dossier, maar wij doen, en dat is misschien een vooruitlopend van het bezwaar, als wij zaken afwijzen of dat wij zaken toekennen anders dan gevraagd, dan wordt vooruitlopend op bezwaar altijd in gesprek gegaan, een soort hoorplicht voorafgaande beslissing. En dat wordt ook meegenomen, dat wordt ook allemaal gerapporteerd. Er wordt gewoon gezegd, we hebben dit beslist, bijvoorbeeld dat we afwijzen om scootmobiel om die redenen. Dan wordt die mensen voorgelegd, die worden meestal advies ingezien, ze kunnen langskomen, ze kunnen ook reageren als we deel van de rapportage opsturen. Dat wordt meegenomen op een gegeven moment in de rapportage, mijn klant heeft dit en dit aangebracht nog. En met achtneming daarvan nemen wij een beslissing. En ik denk dat je daarmee ook een aantal bezwaren voorkomt.
Wat verder misschien ook nog even goed is om toe te lichten qua verslaglegging. Wordt dus van elk gesprek wordt een verslag gemaakt. Dan heb je moederdocumenten. En dat wordt steeds meer uitgebreid. En wat er nog steeds, of wat nog meer erin komt dan nu, is dat er ook plek is voor de mantelzorger. En want de mantelzorger is onderdeel van het cliëntsysteem, maar kan zelf ook een vraag hebben. Dus dat dossier wordt een stuk integraler. Plus, zodra je het arrangement hebt en de klant en de gemeente zijn het daarover eens, hè, de krabbel wordt eronder gezet. Na 3 maanden wordt de nazorg geleverd vanuit de maatwerker. Dan gaan we op bezoek bij de klant om te vragen van, hey, ben je nu echt geholpen? Ook met de voorziening, kunnen die gebruiken? Hoe gaat het allemaal in zijn, hè? Hoe gaat het allemaal in zijn werk met die klant? Dus ook dan was weer teruggegrepen op het dossier. Ik zeg nu 3 maanden, de nazorg. Het kan ook zijn over een week, hè? Ik bedoel, daar waar bijvoorbeeld kinderen in het geding zijn, hè? Of een zeer complexe situatie, sta je uiteraard eerder op de stoep. Maar ook dan is het verslag van het gesprek, van het arrangement, de basis om verder op te borduren.
Helder. Ik wil met u even naar het punt 6, raming van de gevolgen in geld en menskracht. Daar staat een zin in die wij niet zo goed begrijpen, die laatste zin. Overigens staat in de zin daarvoor staat het woordje mij als mij, maar dat is maar een typfout. Er zijn anderen die dat kunnen opmerken. Die laatste zin, qua menskracht is het zo dat de extra werkverrichtingen opgenomen zijn in totale capaciteit aan maatwerkers. Die begrijpen we niet. Graag toelichting.
Kijk, er zit natuurlijk een procedure achter, hè, bij het toekennen van checks. En we hebben nu gezegd van, we maken daar 1 persoon voor vrij, zoals meneer Jansen zojuist ook zei, die alles in grief houdt. En bij de doorrekening destijds, waar de gemeenteraad op 10 mei vorig jaar, 2011, een besluit over heeft genomen, is er een raming gemaakt qua ambtelijke capaciteit, wat het maatwerk gedeelte extra gaat kosten, gewoon om het fatsoenlijk uit te voeren. Daar zit ook het hele PPB in. En vandaar deze zin. Alles is doorgerekend in de totale omvang van extra capaciteit.
Nou, voorzitter, ik heb dan nog 1 vraag. Dan gaan we even naar de verordening. En ik wil graag even naar de toelichting. Met name over dat stuk waar we het dan over hebben, al de hele tijd, over die rechthebbende, wanneer je dan wel, en de klassificaties over lichte beperking en zware beperking. We hebben het over bladzijde 8 van 10 onderaan. Dan geeft u aan dat het participatiebudget niet gegeven gaat worden aan mensen die min of meer een regie verliezen. En u haalde net heel even de rol van de mantelzorg aan, of u noemde het woord mantelzorg. In hoeverre kan een partner of een mantelzorg of wie dan ook, of een naaste, wel het participatiebudget krijgen om de hulp te geven? En in hoeverre kun je dan daar toch ook weer bezwaar tegen maken? Als je vindt van, want wie bepaalt dat je je regie verliest? Wie bent u om te zeggen van, u kunt uw huishouden niet regisseren of wat dan ook, of uw werkzaamheden, en u krijgt geen PBB, u moet maar naar zorgen Natura.
Regieverlies, dat wordt hoofdzakelijk bepaald door de maatwerker. In heel veel gevallen is dat bijzonder duidelijk. Dan heb ik het over mensen die dementeren. In een aantal gevallen is dat niet duidelijk, dan is dat twijfelachtig. Hè? Inderdaad, de klant kan zeggen van iedereen is gek behalve ik. Ik krijg het allemaal geregeld, terwijl de maatwerker denkt, nou, ik weet niet of die met waardechecks zo kan vooruitdenken en ook de gevolgen kan overzien. Op dat moment wordt er medisch advies ingewonnen bij de GGD. En iemand die ter zake deskundig is, zal dan advies geven of iemand aan regieverlies leidt. Ik mag dat zo zeggen. Ja, regieverlies heeft of niet. Dus wij zijn dan uiteindelijk degene die dat bepaalt, dat klopt. Maar we kunnen daarbij onafhankelijk advies inwinnen.
Hoe gaat u dan om met ontregelde gezinnen? Want dat noemt u namelijk ook hier. Die zijn veelal misschien nog niet bekend in het circuit of in het netwerk of wat dan ook. Mm-hmm. Maar u kunt misschien constateren dat er iets niet klopt in een bepaald gezin.
Mm-hmm. Kijk, de strekking is dat daar waar er twijfels bestaan of iemand zelf in staat is om verstandige keuzes en om een verstandige manier om te gaan met die checks, dan verstrekken wij die checks niet en dan kiezen wij ervoor om iemand de voorziening te verstrekken in natura. Dan krijgt hij gewoon een vaste hulp die hem of haar gewoon ondersteunt. Omdat dat gewoon verstandig is in die situatie. En dat is wat Elvira zegt. Die afweging die wordt door de maatwerker gedaan. In de meeste gevallen is dat duidelijk. En daar waar er twijfel is, ja, plegen we ruggespraak met een expert vanuit de GGD. De situatie met ontregelde gezinnen ben ik zelf nog niet, in ieder geval in de WMO, tegengekomen. Dus daar kan ik, vind ik moeilijk om daar iets over te zeggen. Misschien dat Ronald dat kan.
We komen ze nu toch niet tegen, maar we zijn er wel op voorbereid. In die zin dat we met bepaalde partners afspraken hebben gemaakt. Op het moment dat wij signalen krijgen. Een van de opleidingen onder andere die onze maatwerkers gaan volgen is het sociale kaartgebeuren. En dan moet je niet denken als dat mensen gewoon het uitleggen. Mondriaan doet dit en dit en dit. Nee, we gaan het omdraaien. We gaan met die mensen meelopen en we laten die mensen met ons meelopen. Met andere woorden, wij willen zien hoe hun werk doen. Ik denk dat dat belangrijk is, omdat we dan eerder signalen kunnen opvangen en dan die mensen kunnen inschakelen. Dat is ook denk ik de kracht van het maatwerk, of dat moet de kracht van het maatwerk worden. Ik heb vanmiddag een gesprek gehad met een zorgaanbieder en die hebben ons gezegd, wij willen dat als jullie dadelijk herindicatiegesprek gaan doen, willen wij graag een wijkverpleegkundige mee laten gaan. En de hulp zelf. Nou, we hebben gezegd, prima, dan krijgen wij een nog beter beeld op hoe die situatie in elkaar zit. En zo willen we het ook bij ontregelde gezinnen doen. Al zal dat natuurlijk een andere tak van sport zijn dan we nu doen.
Nee, goed, maar het wordt wel hier genoemd. Dat is zodanig een mogelijk struikelblok. Maar hoe zit het dan met die rol van die mantelzorger dan in dat hele verhaal? Of een naaste of een kennis die het wel over wil nemen? Dus iemand die het overneemt?
In de vorm van checks. Kijk, de checks worden op naam verstrekt. Maar als je een gezin hebt, kan het zo zijn dat één partner regie verliest en de andere niet. Dan krijg je checks. De checks worden op naam verstrekt.
Nee, maar ik bedoel, iemand kan op naam checks krijgen. En een mantelzorger zegt, ik ga het beheren.
Nou, ik denk,
licht dementerende partners bijvoorbeeld.
Dat zou een mogelijkheid zijn. Alleen, ik denk dat is onze taak om goed, in ieder geval, als, kijk die checks, moet die man inleveren die heeft. Als die niet onder curatele is gesteld of niet onder bewindvoering, zal die ze zelf kunnen inleveren. Het is onze taak, met name de persoon die wij ervoor vrijgeroosterd hebben, die dat goed in grip houdt en dat met name goed bewaakt. En met de mantelzorgen goede afspraken maakt en misschien, zoals we dadelijk de hercontroletermijn hebben, zeggen ik ga hier niet over 3 maanden langs, maar ik ga hier 2 weken langs en blijf dit gewoon heel kort volgen. Het kan. Ja, het kan nu ook. Kijk, het geld voor PGB geldt nu idem dito. Als wij het geld overmaken aan een klant, zou de mantelzorger daarmee de hulp kunnen betalen.
Ja, maar dat is toch iets anders, denk ik, in dit geval.
Maar de mantelzorger als zodanig kan die checks voor zichzelf niet gebruiken. Het zijn checks die worden gebruikt ter compensatie.
Nee, maar het kan inderdaad zo zijn, mevrouw Jans, de naam loopt hier goed.
Uit de Dorpstraat.
Is de klant binnen de WMO die niet meer kan strijken. Hè? En daarvan zeggen wij van, goh, inderdaad, u heeft regieverlies. En eigenlijk zouden we zeggen van, u krijgt daarvoor checks per week om dat strijken te regelen, maar u heeft regieverlies, u krijgt dat niet. Maar er is inderdaad een mantelzorger, de zoon van mevrouw Jansen, die het eigenlijk hartstikke goed voor heeft met zijn moeder en de boel goed kan regelen. Nou, op dat moment zeggen wij ook, op dat moment is het maatwerk wat we moeten leveren. En als wij zien dat die zoon zeer betrokken is en ook dit voor zijn rekening wil nemen, zullen we daar ook daar weer dat maatwerk moeten leveren.
Ja, maar daarvoor maak ik de opmerking, het staat niet in de toelichting als zodanig, dat je dus ook mensen die dus bijvoorbeeld een zaakwaarnemer of een mantelzorger toch kunt, die het toch kan overnemen voor de partner of wat dan ook. Zo staat het hier niet genoemd.
Ik denk in dat geval moeten we de hartigste toepassen en dan wijk je eigenlijk af van de regeling. Want eigenlijk zeg je, iemand heeft regieverlies en als zodanig kan je op grond van de regeling niet toekennen, maar gelet op de bijzondere omstandigheden.
Ja,
en staat
dus spreekt u zelf nu weer tegen. Dus zegt u nu, van nee, het kan dus niet. Terwijl u net zei, van nee, het kan wel.
Nee, dat zeg ik niet.
Dan moet het naar het college voor een hardheidsclausule.
Nee, maar dan voer ik de verordening uit, alleen met toepassing van artikel 11 van de hardheidsclausule. Het kan in bijzondere gevallen, en het zou dit een bijzonder geval kunnen zijn.
En ik wil daar toch even bij opmerken. Dit is iets volledig nieuws eigenlijk in Nederland. Tuurlijk, wij kijken naar België, hè, naar het systeem met de dienstenchecks. We kijken ook naar Tilburg met het WSZW-concept. Maar dit is nieuw. En wij hebben van alles geleerd, hè, wat al draait. En dat hebben we hierin juridisch vertaald. Nu weten we ook, daar waar we innovatief bezig zijn, moeten we ontwikkelen, moeten we volgen, moeten we bijsturen. Dus dit is ook niet het document waar over 2 jaar, hè, dit is versie 1.0 en over 2 jaar hebben we misschien al versie 4.0, bewijzen van. Hè. Het is geen blauwdruk van hoe het straks in de praktijk optimaal functioneert. Dit is gewoon de eerste aanzet waarvan wij denken van, nou, daar doen we recht mee aan de praktijk richting de klant. Maar ook organisatorisch en juridisch gezien zit hier om mee te starten voldoende waarborg in.
Oké, meneer Jansen. Dit waren uw vragen, dankjewel. Ja, oké. Okay. De CDA-fractie. CDA-fractie, geen vragen meer? Of althans, wat als ik eventueel gesteld heb. De lijsthuisman Peters?
Ja hoor, ik heb één vraag. In het voorstel staat op pagina 3 van 10 bij dat juridisch risico. We lopen met de
verordening. Heeft u een vraag over welke van de twee verordeningen heeft u? Want
waar ligt u het voor, meneer?
Uit eigen werk.
Wat voor bladzijde?
We hebben de verordening participatiebudget en de individuele voorzieningen WMO.
In het voorstel staat op pagina 3 van 10 bij juridisch risico. En daar heeft meneer Jansen zo even ook over gesproken, over dat juridisch risico. Daar staat, we lopen met de verordening naast een paar kleine uitvoeringsrisico's één algemeen risico. Mijn vraag is, wat zijn die kleine risico's dan?
Ik kan dat even toelichten. We hebben die checks laten verzegelen. Dat betekent eigenlijk dat ze niet nagemaakt kunnen worden. Maar goed, ze kunnen een OV-chipkaart en bankpassen ook namaken. Het enige wat kan gebeuren is dat mensen dus checks... We gaan dus met de zorgaanbieders met name goede afspraken maken dat ze alleen checks mogen innen. Onder dat ze de check moeten zien, maar ook het paspoort. Maar het kan natuurlijk zo zijn, als een zorgaanbieder, dat er iemand anders staat en de checks inlevert, ja, dat ze ingeleverd worden. Maar ja, goed, dat gaan we op dat moment wel ontdekken. En dan ben ik ook eerlijk, sommige dingen zul je daar niet ontdekken. Maar dat, voor de rest is dat risico niet. Kijk, als zorgaanbieders checks innemen zonder het paspoort te raadplegen, maar wij, en dat is wat ik in het begin gezegd heb, wij gaan goed bewaken als iemand op een gegeven moment 80 checks in een maand inlevert, ja, dat geeft voor ons aanleiding om daar goed mee in gesprek te gaan. We gaan ervan uit dat mensen die checks gewoon gaandeweg de rit gebruiken. Dus over het hele jaar. Vandaar die bewaking. Maar we kunnen niet voorkomen als mensen die zich inschrijven in het zorgregister checks innemen zonder het paspoort te raadplegen.
Oké, dat was uw vraag, ja?
Ja hoor.
Wat is dat? BCD.
Ik heb verder geen vragen over de verordening. Volgende week komt het praktische gedeelte aan de orde en dan gaan we er iets dieper over in. Dus ik wacht het volgende week. Mogen ze even terugkomen?
Oké, dankjewel. Lesborger.
Ja, nog even één vraag over dat inwisselen van die checks. Dat blijft me toch een beetje onduidelijk. Dus als ik bij die persoon ga strijken, dan krijg ik die check en ik kom met die check naar de gemeente.
Nee,
kijk, we hebben gezegd, niet iedereen kan diensten leveren en daarvoor betaald worden via checks. Dat kunnen maar vier partijen. Dat kunnen de zorgaanbieders zijn. Daar hebben we er op dit moment 10 van. Dat kan Betere Buren zijn. Dat kan CMW zijn. En dat kunnen onze PGB-hulpen zijn. En die partijen die hebben wij benaderd. En we hebben gezegd, als jij daarvoor in aanmerking wil komen, zal je moeten inschrijven in ons zorgregister. Daar hebben we ze uitvoerig over geïnformeerd. En dat die inschrijfdatum die is 1 februari... om op 1 maart ook klaar te kunnen zijn. Als iemand zegt van, goh, ik wil dat wel, maar ik heb daar nog 2 maanden voor nodig om uit te denken wat ik van diensten ga aanbieden voor die checks, kan ook. Dan schrijft hij zich pas in, bijvoorbeeld per 1 april of 1 mei. Maar dat betekent dat café Schobben die zegt van, nou, mensen kunnen bij mij komen drinken en betalen ze met dienstenchecks. Ja, dat kan niet, want die laten wij niet toe door ons zorgregister. Ja.
Oké,
tenminste niet een versie 1.0.
Dat was... dat was uw vraag, ja. Dan kijk je naar de Partij van de Arbeid.
Ja, voorzitter, dank u wel. We hebben één vraag in pagina 5, regel 8.
Van de verordening.
Ja. Individuele voorzieningen. Het gaat hier om 10% van verstrekbudgetten.
Beleidsregels.
Ja. Hebt u, meneer?
Beleidsregels van de WMO.
Ja, ik ben te druk. 5.8.
Ben ik, of ben ik een beetje te vroeg? Ik moet naar huis. Ja.
5 van 10.
Is dat de controle van verantwoording van het persoonsgebonden budget door de budgethouder aan het college? Verstrekking dan wel na afloop van enig kalenderjaar waarbij de streefpro in minimaal omvang heeft 10% van verstrekt personenbudgetten.
5 van 10. We hebben een heel andere pagina's
voor dit, ja. Ja? Ja. Dus dat mijn vraag is, het gaat bij deze 10% om aantal gevallen waarin een persoonsgebonden budget is uitgekeerd, of gaat het om 10% van hoogte van het totaal uitgekeerd personen?
Wij hebben bijvoorbeeld in Brunsum hebben op dit moment 473 mensen met een PGB. Die gaan wij in de loop van deze week de verantwoording opsturen. En 10% van die mensen in een A-selected steekproef, die worden uitgenodigd voor een intensieve controle.
Oké, okay, is dat niet duidelijk? Of gaat het om persoon of om,
Gewoon 10% van het aantal mensen, okay. In dit geval 47 mensen, zullen voor Brunsum onderworpen worden aan intensieve controle.
Oké.
Okay. Steekproefsgewijs.
Nou, dankjewel. Dat was mijn vraag.
Dat was je vraag? Oké, dankjewel. Dan de VVD. Geen vragen. Dan hebben we een tweede termijn. Ik kijk even naar de commissie en dan weer dezelfde ronde. Meneer Snakkers.
Ja, ik heb een paar korte technische vragen, voorzitter. Ik hoorde zo net de discussie over het op inwisselen van 80 cheques door één persoon binnen een tijdsbestek van een week. Ik kreeg toen visioenen wil ik niet zeggen, maar ik kreeg toen de witgoedregeling in begin jaren 90. Dat was ook vrij fraudegevoelig. Je zou het kunnen oplossen door bijvoorbeeld in de verordening te zetten dat die checks niet overdraagbaar zijn of niet verhandelbaar.
Dat staat op de checks. We zullen volgende week een voorbeeld van de check
laten zien. Dat is dat. En,
ja, als het goed is staat hij bij de stukken, maar...
Ja, nou, daar heb ik even een vraag over die individuele voorzieningenverordening. En dan op pagina 9 van 31... Individuele voorzieningenverordening. Als u even meeleest op pagina 9 van 31, eerste linia.
Voorzitter, gaan we dat nou ook behandelen? Want dan heb ik daar uiteraard ook nog vragen. We hebben het toch nog altijd over het participatiebudget, hè?
Ja, maar dan heb ik alle vragen gehad. Dan heb ik alle vragen.
Even helder, voorzitter.
Ja, nee, goed, we moeten het ons wel bij dit agendapunt houden. Ja, daar ben ik wel met je eens, ja.
Nou, ik vraag hem nu dan... Dan beantwoorden je maar straks. Is dat die eigen bijdrage, wettelijke eigen bijdrage, of is dat die besparingsbijdrage die er staat? Dat is eigenlijk de vraag. De wettelijke.
Oké, dat waren uw vragen nog. Meneer Jansen?
Voor agenda punt 9 heb ik geen vragen.
Heel goed. CDA-fractie. Leidshuisman Peters, BCD. Borger, Partij van de Arbeid. No reaction, VVD. Oké. Dan ga ik over tot de vaststelling. Het stuk staat geagendeerd als een B-stuk. Ik neem aan dat dat ook zo blijft. U wilt voorstellen om er een A-stuk van te maken.
Ik weet niet of volgende week krijgen we nog een hele hoop uitleg. Als die voldoende is, dan zou het een A-stuk kunnen worden. Ik wil niet hoe dat in het...
Goed, maar dan wil ik niet vooruitlopen. We hebben nu deze commissievergadering en hier staat het geagendeerd als in dus het nieuwe presidium als een B-stuk.
Als we nu een B-stuk maken, is het dan wel mogelijk om het dan bij de raadsvergadering
te maken? Nou, goed, even in het kader van... de collegialiteit, ik denk het staat hier als B-stuk. Laat het nou gewoon als een B-stuk staan. Maar goed, ik beslis dat niet.
Voorzitter, even het volgende. De raadsvergadering wordt altijd bekeken door mensen. De commissie niet. Hier zijn een heleboel vragen gesteld die het toch wel wat onduidelijk hebben. Het wordt wat helderder. Maar ik denk dat als in de raad toch ook wel toelichting geven op essentiële dingen die we nu gaan toepassen, dan is het toch beter om daar een B-stuk van te houden. Goed, we hoeven er niet alles af te toepen hier. Ik bedoel, het is zo'n essentieel onderwerp. Ja. Ik stel voor om het gewoon als een
beetje. Ik ben technisch voorzitter, dus ik heb daar. Ik deel gewoon wat hier.
Ja, maar we spreken via de voorzitter naar de raad.
Oké. Maar Ik moet de vraag stellen, het is geagendeerd als een B-stuk. Er wordt hier een voorstel gedaan, dan maakt er een A-stuk van. Nou goed, dat recht heeft u. Ja, goed, dat is gewoon het feit. En wie volgt dat recht? Nou, dan blijft het een B-stuk. juist, heel goed. En dat probeer ik te bewaken bij deze. En het stuk wordt dan, is dan voldoende. Ja, goed, en dan komt nog een toelichting of een voorlichting. Of een, in ieder geval nog een avond volgende week. Dus ik denk dat dat voldoende aan de bod komt. Dan bij deze, dus wordt het doorgesluit naar de raad. We gaan over tot agenda punt 10. De verordening.